Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Economenpanel.
De Europese Centrale Bank bouwt versneld zijn opkoopprogramma af en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne worden ook voor de wereldhandel steeds zichtbaarder. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel en daarin zitten Hans Tegenman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos en Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Heren, fijn dat jullie er zijn.
Middag.
Met een start van dit panel in eigen land. Het kabinet komt met maatregelen om de prijzen van energie te dempen en de koopkracht een beetje te ontzien, te verbeteren daar waar mogelijk. Daar is 2,8 miljard euro voor uitgetrokken, zei minister Karien van Gennep van Sociale Zaken afgelopen vrijdag.
Die laagste inkomens, daar zijn vooral die gemeentelijke regelingen voor. De middeninkomens, die veel aan energie kwijt zijn, die hebben natuurlijk profijt van die verlaging van die energiebelasting. En daarnaast degenen die veel moeten rijden, reizen naar het werk bijvoorbeeld, die hebben vooral profijt van een lage energieprijs en een lage dieselprijs aan de pomp.
Heeft nu uiteindelijk iedereen hier profijt van? Want ik heb al wat economen gesproken tussen dit moment en het moment dat ik met jullie spreek. Ze zeggen eigenlijk allemaal in koor, het is ondoelmatig. Iedereen wordt gecompenseerd, terwijl niet iedereen dat even hard nodig heeft. Zie ik iedereen hier in de studio alweer instemmen. Knikken, Hans.
Nou ja, ik begreep zelfs dat ook Duitse economen, want in Duitsland speelt het ook, hetzelfde, dat die dat ook in koor roepen. Ter verdediging van het kabinet en met het idee dat er nu verkiezingen zijn, is het ook wel begrijpelijk als je snel iets wilt doen dat je zo'n paardenmiddel grijpt. Maar het CPB had volgens mij ook woensdag vorige week ook al aangegeven van ja, dit is dom en ondoelmatig. Ja, en dat is het.
Maar ter verdediging van het kabinet zeg je ja, dit is opportunisme en dat mogen we vandaag wel verwachten.
Ja, nou kijk, dat is het lastige van als je nauwkeuriger wil zijn in het uitmikken van wie er profiteert, dan ben je langer bezig met het ontwerpen van de regeling. En ze willen natuurlijk nu iets laten zien. Dus dat, ja.
Is dit hoe het zit, Lucas?
Nou, dan ga ik nog een iets betere verdediging van het kabinet proberen. Want deze is niet heel sterk. Die van mij ook niet trouwens. Nee, kijk, het is moeilijk om dit helemaal recht te praten. Wat in elk geval wel het feit is, dat natuurlijk de Belastingdienst het al heel erg zwaar heeft. Het nog eens een keertje een nieuwe regeling optuigen met weer een andere afwijking. Dat maakt het allemaal wel een heel stuk moeilijker.
Dus het ligt aan de uitvoering. Maar dat is natuurlijk eigenlijk wel iets wat in heel veel discussies terugkomt. Of het nou gaat over de toeslagen, coronacompensatie, eerdere energiecompensatie. Want dit is de tweede keer dat we daarover spreken in relatief korte tijd. Wordt altijd gezegd, ja, de Belastingdienst kan dat niet aan. Nee. Maar dat is toch wel ook een treurige conclusie, dat dat de Achilleshiel is van het beleid dat het kabinet voorstelt.
Ja, maar dat is de fine-tuning die je de afgelopen 10, 20 jaar bij elkaar hebt opgeteld. Hè? Elke keer weer een nieuwe regeling, een nieuwe subregeling en dan ook nog eens een keertje dat achterstallig onderhoud in het computersysteem. Ja, dan krijg je op een gegeven moment dat je inderdaad een btw-tarief niet meer kan aanpassen omdat het vorig jaar al gebeurd is. Om eens is als voorbeeld te noemen.
En dat vond ik wel grappig, want nu kunnen ze btw-tarief wel aanpassen, terwijl dat eerst niet kon.
Nee, dat is ook wel fijn.
Dus hoe dat dan zit, dat vind ik dan ook wel merkwaardig.
Ja, maar jullie zouden het, als je het puur economisch bekijkt, ook allebei anders aanpakken dan de manier die het kabinet nu voorstaat.
Nou ja, je zou aan de ene kant de prikkel niet weg willen nemen dat energie nu duurder is en dat iedereen toch meer gaat nadenken over energie-efficiëntie. Dat lijkt me hartstikke prettig om een energietransitie te versnellen. Dus dat zou je. En om minder Russisch gas te gebruiken en et cetera.
Het staat ook allemaal keurig op het lijstje. Hè? Ook daar is geld voor beschikbaar.
Ja, maar je neemt de voornaamste prijsprikkel, die verminder je wel. Dus dat, terwijl het veel handiger zou zijn om mensen generiek te compenseren specifiek, maar wel in hun inkomen te compenseren voor de mensen die het nodig hebben.
Ik denk dat het ook wel meespeelt dat deze klap natuurlijk net na die vorige klap komt. En we hebben die vorige klap goed overleefd. Aan de andere kant, als je volgens mij ook naar het bedrijfsleven kijkt, die hebben toch behoorlijk moeten interen op de reserves. En als je dan deze er ook nog eens een keertje overheen gooit, zonder enige compensatie, dat je dan toch al eerder echt in de problemen komt. Ik denk dat dat er een rol bij gespeeld heeft. Maar goed.
Geld komt natuurlijk wel ergens vandaan. Bas Jacobs, ook lid van dit economenpanel, zei er eerder op BNR het volgende over.
Dat je iets doet voor de lagere inkomensgroepen die nu hard geraakt worden, vind ik een prima punt. Zodat ze vanuit een min naar een nul gaan. Maar omdat wij als samenleving in de min gaan, betekent dat de midden- en de hoge inkomensgroepen dieper omlaag gaan, om te zorgen dat de laagste inkomensgroepen niet zo hard omlaag gaan.
Jacobs heeft eerder gezegd, of je nou wil of niet, we zullen als gevolg van deze hoge energieprijzen en de crisis die wereldwijd woedt, armer worden. En dat moet je accepteren. En als je er iets aan wil doen, dan moeten de mensen die het meeste verdienen daar ook maar iets voor opzij leggen voor de mensen die wat minder verdienen. Maar accepteer dat de taart kleiner wordt. Ja. Waarom is het zo moeilijk om dat te accepteren?
Nou, weet ik niet. Maar,
kennelijk wordt het niet geaccepteerd, want er wordt voortdurend gekeken naar hoe er dan gecompenseerd moet worden.
Zeggen. Ik weet niet, de taart zal wel kleiner worden, maar kennelijk minder klein dan we dachten. Want de maatregelen zoals die nu op tafel liggen worden voor een groot gedeelte gefinancierd door hogere gasbaten. Dus de taart wordt wel iets kleiner, maar kennelijk toch ook weer niet zo erg als we op voorhand dachten. Dus dat speelt in elk geval ook een rol.
Dus je hebt dan een goede dekking gevonden?
Deels die dekking en hogere gasbaten. En een ander deel is natuurlijk wat Bas niet zei. Je hoeft het niet te zoeken binnen je huidige generatie. Want we hebben ook nog toekomstige generaties waar we lekker dingen aan kunnen doorgeven.
Als we het citaat 10 seconden langer hadden gemaakt, had hij dat.
Dan had hij waarschijnlijk inderdaad wel gezegd, ja, maar in dit citaat niet. Want dat is natuurlijk wat we nu doen.
Dat schuif je naar door, inderdaad.
Schuif je door,
ja. Nou, daar kun je ook in het economenpanel mee discussie over voeren of dat wel of niet op zijn plek is op dit moment. Om het dan maar door te schuiven naar een volgende generatie.
Nou ja, dit is wel de politieke realiteit. Het lijkt me alleen niet verstandig, want je krijgt er niks voor terug. Het is gewoon puur consumptie. En uiteindelijk betalen we, als land worden we armer. Dus we betalen het nu op kosten van toekomstige generaties aan het buitenland. Aan Rusland in dit geval.
Ja, want kun je daarmee dan dus zeggen, wij betalen dit aan Rusland. We zorgen ervoor dat we toch hun olie, hun gas blijven gebruiken. Dat het betaalbaar wordt. En daarmee zeggen mensen die wat principieler in deze discussie zitten, daarmee financier je ook de oorlog. Daarmee financier je wat er nu aan de gang is.
Ja, indirect klopt dat. Uiteraard. Als je zorgt dat die consumptie de consumptie van energie op een hoog pijl blijft. Ja. En je haalt nog steeds het grootste gedeelte van je energie uit Rusland. Ja, dan financier je daarmee de oorlog. Dat mag duidelijk zijn.
Maar dat is kennelijk geen overweging geweest om dit al dan niet te doen, Hans.
Nee, maar dat was natuurlijk ook het idee van Matthijs Bouwman. Je zou juist een invoerheffing moeten doen op die energie uit Rusland, zodat je uiteindelijk onder de veronderstelling dat verwerkt wordt in de prijs en dat de marktprijs, de wereldprijs hetzelfde blijft. Dus dat uiteindelijk Rusland gaat betalen voor de compensatie die wij in Nederland dan weer moeten betalen. Dat was de gedachte van Matthijs. Vond ik op zich wel mooi. Alleen dat hangt van nogal wat veronderstellingen aan elkaar of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar dat is natuurlijk een van de manieren waarom je wel zou kunnen voorkomen dat je Rusland blijft subsidiëren.
Oh. Is dat, want hij heeft dat plan uitgewerkt in het FD in een langer stuk. Dus Russisch gas moet je eigenlijk duurder maken in plaats van goedkoper maken zoals het nu is. Is dat iets wat van aannames aan elkaar hangt, maar toch het onderzoeken waard is?
Nou ja, dit is gewoon, zou ik zeggen, een standaard reactie van een econoom. Dus het zou ook mijn reactie zijn. Van je moet alles wat je niet wil dat geconsumeerd wordt of geproduceerd wordt, dat moet je via een prijsmechanisme duurder maken. En dat is in principe wat hierachter zit. De veronderstelling is dat Rusland op zijn zij gaat liggen en niks doet op het moment dat je het invoert. Ja, en dat is natuurlijk nogal een veronderstelling op dit moment.
Laten we naar iets anders gaan wat economen ook wel eens in koor hebben gezegd. Namelijk, je moet de belasting op arbeid verlagen. Ik vroeg het de afgelopen vrijdag Martin Visser, econoom, ook lid van dit panel. Die zei, nou, als ik het kabinet 1 advies moet geven, dan is het niet dit soort maatregelen, want die zijn ondoelmatig. Mensen met toch al veel geld, die profiteren daar misschien wel meer van. Maar iets wat je gewoon kunt doen, is het verlagen van belastingen op arbeid. Dan kom je ook de middeninkomens goed tegemoet. Hans, had dit dan een serieuze overweging moeten zijn?
Ja, het lastige is dat het ook generiek is. En ik bedoel, ja, natuurlijk, je kan altijd lasten verlagen. Ja, het is beter dan alleen op energie. Omdat het generiek is aan de. En dus niet. Dus het loont dan nog steeds om te besparen op energie. Maar het feit blijft dat je dan nog steeds over de hele linie gaat lasten verlichten.
Ja, maar het gaat ook over de hele linie wat minder. Tenminste, als je het dan Ingrid Thijssen zou vragen, de voorzitter van VNO.
Die is al in recessie. Maar
die is al in recessie, inderdaad.
Ja, nee, maar
die heeft ook gezegd, er is nog nooit een energiecrisis geweest zonder dat daar een recessie op volgde.
Ja, maar dit gaat nog steeds van de veronderstelling uit dat je iedereen geld kan geven. Hè? En dat is nog steeds hetzelfde idee van, ja, we worden met z'n allen armer. Dus we hebben eigenlijk niks te verdelen.
Maar is het zo gek dat zij verwacht dat er een recessie aankomt?
Het is nog te vroeg om dat te zeggen. Ik bedoel, het is helemaal niet uit te sluiten, hoor. Maar Rusland zelf is niet zo super relevant. Energieprijzen zijn zeer relevant, maar dat hoeft niet automatisch te betekenen dat je een recessie krijgt.
Is Ingrid Thijssen te voorbarig?
Nou, dat hangt volledig af van hoe de wereld zich de komende maanden gaat ontwikkelen, zou ik zeggen.
Maar goed, je hebt het afgelopen week al gezegd.
Ja, nee, klopt. Op basis van wat je nu ziet, kan je verwachten dat Europa zeker een klap gaat krijgen. Dat sowieso. In hoeverre het zinvol is om nu al over eindeloze stagflatieangst te gaan praten, ja, dat vind ik zelf persoonlijk wat te ver doorschieten. Maar goed, het is makkelijk denkbaar. Hè? Dus op het moment dat je ziet dat gasprijzen weer eens een keertje richting de 300 gaan of hoger, is een stagflatiescenario zeker niet ondenkbaar.
En een stagflatiescenario wil zeggen oplopende inflatie, geen economische groei.
Klopt.
En dan worden er vaak de jaren 70 bijgehaald.
Juist.
Dan zijn er ook economen die zeggen, dit zijn de jaren 70 niet.
Nee. Nou ja, goed,
kijk, is de situatie nu anders dan toen?
Nou, kijk, wat je veel ziet is dat er nu gesproken wordt over stagflatie. Stagflatie is voor mij echt een langdurige periode van negatieve groei of lage groei met oplopende inflatie. Wat je nu ziet is natuurlijk eigenlijk een eenmalige schok. En hoeft dus niet per se tot zo'n langere periode van stagflatie te leiden. Maar goed, in het FD worden natuurlijk ook voldoende berichten geschreven over dat we in de buurt of ruiken aan stagflatie.
Oncomfortabel dichtbij.
Oncomfortabel dichtbij stagflatie. Zitten. Dus ook hier lopen de meningen enigszins uiteen.
Nou, en er zit een groot verschil. Als je kijkt naar stagflatie, had natuurlijk een aanloop die eigenlijk al in de jaren 60 begon, ook met een hele krappe arbeidsmarkt en hogere inflatie. Toen kwam die olieprijsschok. Op dit moment zitten we tot en met corona met een enorm lage inflatie. Met een heel andere situatie, met ook vooruitkijkend toch toch andere gedachten over structurele groei en over spaaroverschotten. En dan vind ik het toch heel lastig om dan opeens helemaal om te draaien en zeggen, door een energieschok, prijsschok, krijgen we nu een stagflatiescenario. Het kan, maar ik vind dat niet een voor de hand liggende parallel.
We gaan dieper in op dat conflict dat hier aan ten grondslag ligt, de oorlog in Oekraïne.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het economenpanel is te gast. Lucas Daalder en Hans Tegenman. De sanctielijst tegen Rusland wordt ondertussen langer en langer. Tientallen Russische personen en organisaties kregen vorige week weer beperkingen opgelegd vanuit de EU en de Verenigde Staten. En de vraag is al opgeworpen. Wat betekent dat volgens voor de wereldhandel? Volgens het Duitse Kiel Institute for the World Economy loopt de internationale handel in bijna alle economieën op de wereld nu al terug. Het IMF, de directeur van het IMF, heeft vandaag nog laten weten dat Rusland in een diepe recessie terecht kan komen. Misschien zelfs wel kan omvallen, maar dat geen systeemrisico is. Maar tegelijkertijd zegt ze wel, ja, de gevolgen zullen we wel merken in Europa, maar toch ook zeker in Afrika. Want opgelopen prijzen voor voedsel betekent daar alvast honger, serieuze problemen, in plaats van iets wat misschien iets minder betaalbaar wordt. Wat zijn nu op de langere termijn de consequenties, denk jij, Hans?
Het zou heel knap zijn als ik dat zou weten.
Oh, heb je niet voor niks uitgenodigd. Nee.
Nou, kijk, en dat vind ik op dit moment nog wel met al dit soort analyses. Het is heel lastig om daar een definitieve richting aan te geven. Maar wat je wel kan zeggen, is dat die sancties. Ik kijk dan ook naar het gedrag van China en wat daar ook nu gebeurt. Van ja. Iets van deglobalisering zal waarschijnlijk wel plaatsvinden. En dat betekent dat sancties op de iets langere termijn ook wel handelstromen kunnen verleggen. En dat betekent minder een verlies van groei in ieder geval.
Maar wereldhandel heeft toch altijd al winnaars en verliezers gehad. En er is de afgelopen 10, 20 jaar ook iets meer de nadruk op gekomen.
Nou ja, kijk, het idee is natuurlijk dat meer wereldhandel vooral veel winnaars kent door specialisatie in de keten. En als je dat weer voor een deel terugbrengt, dan leidt dat gewoon tot verlies, tot welvaartsverlies op mondiale schaal. En die kans is natuurlijk wel aanwezig. Daarnaast, op kortere termijn zie je inderdaad die problemen van allerlei handelsketens en dingen die niet meer geleverd worden. Van voedsel tot, ik las net iets over gas of zo, wat vanuit Odessa niet meer verstuurd kan worden. Ja. Wat weer tot semiconductorproblemen kan leiden binnen 8 weken. Dus dat soort dingen, die disrupties waar we dachten net vanaf te zijn na corona, ja, die komen weer terug. En dat we weten inmiddels ook, dat wisten we ook niet 2 jaar geleden, dat het ook heel lang kan doorijlen.
Lucas?
Ja. Nou, ik denk dat je verschillende manieren antwoord kan geven op deze vraag. Ik denk dat het voor Europa echt een hele harde klap wordt, dit. Wij zitten echt, als je puur kijkt naar wat wij consumeren aan energie bijvoorbeeld, het grootste gedeelte ligt daarbij aan gas. En gasprijs is natuurlijk veel verder omhoog gegaan dan de olieprijs. Factor 9 tegen factor 2.
Kwestie van tijd, hè? We worden steeds minder afhankelijk.
Ja, kwestie van tijd. Maar dat duurt. Als we de EU mogen geloven, aan het einde van dit jaar zijn we al 2 derde. jaar kwijt. Dus dat gaat goed, snel de goede kant op. Maar dat neemt niet weg dat de kosten voor Europa echt veel hoger liggen. Nog even los van dat het conflict nog door suddert, zullen we maar vriendelijk zeggen. Er kan natuurlijk van alles nog misgaan.
Ja, dus je moet sowieso, zoals dat ook ging tijdens corona, rekening houden met basisscenario's. Scenario's waarin het allemaal meevalt en scenario's waarin het zeer tegenvalt.
Ja, maar waarbij je ook niet, zeg maar ook het risico van ongelukken zit ook duidelijk op de hoek. Dus er hoeft maar een raket verkeerd te vallen en dan is het niet zozeer dat Rusland de gaskraan heeft dichtgedraaid, maar dat er een regelstation uitvalt waardoor gastoevoer automatisch stopt. Dus dat soort risico's loop je op dit moment ook. En dat zijn echt risico's die veel meer voor Europa gelden dan voor Amerika. Amerika heeft zijn eigen gas en olie. Natuurlijk, ze hebben ook wel wat importen uit Rusland. Die hebben ze bij deze ook al afgekondigd dat ze die gaan stopzetten.
Nu gewoon zaken doen met Venezuela.
Daarom, net zo makkelijk. Maar goed, die kunnen het veel makkelijker opvangen. Ja, klopt.
Die kunnen er ook wat soerder over doen. En tegelijkertijd moeten die ook rechtvaardigen dat ze dan nu zaken doen met een regime dat ook niet van onbesproken gedrag
is. Ja, nou, dat is inderdaad wel de keerzijde van het verhaal. Maar goed, hoe je het ook bent of keert, de gevoeligheid van de Amerikaanse economie voor de ontwikkelingen die we nu zien zijn veel kleiner. Met als gevolg dat als je het hebt over gaat dit heel veel pijn doen? Nou, niet als je naar Amerika kijkt. Dit is een schok, maar het is geen recessie.
Tussendoor ook pijn doen met BlackRock, of niet?
Nou, volgens mij is daar vorige week een statement over naar buiten gekomen. Ja. Dus, maar daar weet ik voor de rest weinig vanaf.
17 miljard.
Kijk, hier.
Ik heb het ook gelezen, maar jij weet er verder weinig vanaf.
Nee, dit is uiteraard niet mijn stiel. Mijn stiel is dat ik macro-econoom ben en veel weet van financiële markten.
Ik kan er eigenlijk niet naar vragen.
Ik kan er wel een vraag, maar ik kan er geen antwoord op geven. Nou. Want ik zou begon niet weten hoe het verlies is opgebouwd. Ik heb het persbericht zelfs niet eens gelezen, dus helaas.
Hans, heb jij het gelezen?
Nee, ik heb alleen die 17 miljard gezien. En,
ah, goed.
Maar dat is natuurlijk ook logisch, hè, als je exposure... Dat geldt ook voor Triodos, die zou het bijna niet zeggen, maar we hebben daar... in
17 miljard?
Nee, 17 miljard zou mooi zijn. Nee, maar we hebben toevallig wel een directe investering daar vlak bij dat trainingscentrum... in Oekraïne, hè, want we zitten met een aantal directe investeringen in Oekraïne. Dus ja, de exposure heb je en... Dat geldt dus voor iedereen bijna in de financiële sector, dat je direct of indirect exposure hebt.
We gaan voor het laatste deel van dit panel naar Frankfurt.
We will take whatever action is needed to fulfill the ECB's mandate to pursue price stability and to safeguard financial stability.
Prijsstabiliteit, financiële stabiliteit, eigenlijk de uitgangspunten van centrale banken, ook zeker van de ECB. En Lagarde zegt hier, president van de ECB, we doen wat nodig is. Niet whatever it takes, maar we doen wel wat nodig is. En wat nodig is in haar ogen, dat is op dit moment het versneld afbouwen van het opkoopprogramma. En daarna zegt ze, en daar koppelt ze geen termijn aan, staat de deur open voor een renteverhoging. Heeft veel analisten financiële markten wat overvallen. Jou ook, Lucas?
Het was in elk geval niet wat verwacht was. Gelukkig ben ik niet iemand die op dit soort zaken heel erg diep ingaat. Dus ik vind dat de timing van een eerste renteverhoging of het afbouwen van een steunpakket vind ik eigenlijk altijd... Ja, een mooi woord gebruik, geneuzel. In die zin,
moet je als toch wat langer over BlackRock hebben.
Ja, nee, ik vind dat niet heel erg relevant in die zin. Ik ben natuurlijk, heb een lange termijn blik. Kijk wat meer naar de belegging op de lange termijn. En of dan die rente ergens in september omhoog gaat of in december. Ja, het zal wel, maar voor het grote geheel der dingen maakt het natuurlijk geen moer.
Maar het grote geheel der dingen is dat dit volgens mij wordt opgevat als een versnelde stap naar normalisatie.
Ja, nou, daar is niks mis mee. Maar het is niet het einde van de wereld.
Hans? Nou, het zwijgen toe het einde van de wereld.
Dit is niet het einde van de wereld. Misschien is het anders wel. Waar ik me wel zorgen over... Ik snap dat de ECB misschien ook wel sneller moet. Niet alleen vanwege inflatie, maar ook wat de Fed gaat doen. Je wil ook het verschil niet te groot laten worden. Ja, en of dit nou markten verrast. Ja, ik zit er ook niet zo tot in detail op te kijken.
En waarom wil je het verschil met de Fed? Want daar wordt volgens mij deze week iets over.
Als het goed is, deze week, wat iedereen verwacht, gaat de rente daar omhoog. En dan nog 6, 7 stappen de rest van het jaar, is de gedachte. En volgende week is het wel anders hoor. Maar en als het renteverschil groot wordt. Met een euro die al onder druk staat. Of misschien is het allemaal ingeprijsd, vind ik altijd al heel lastig. Maar in ieder geval, je wil ook niet dat het te ver uit de pas gaat lopen. En daarnaast heeft Lagarde ook nou niet echt de track record de laatste bijeenkomst. Dat ze nou precies zegt de interpretatie van markten komt niet overeen met wat ze bedoeld heeft. In ieder geval de laatste paar keer. Dus Hoe je dat precies moet duiden, dat is ook maar weer de vraag.
Ja, maar je zegt het kan volgende week ook weer anders zijn. De Fed heeft toch gezegd wij gaan verhogen. Je komt zelf met 6 keer, 7 keer. Waarom zou dat anders zijn?
Nou, op zich is daar voor de Fed ook nog niet zo heel veel aanleiding toe om dat anders te doen. En ze moeten wel. Maar wat je niet weet, en dat hebben we ook in, wanneer was het voor het laatst, december 2018 gezien, van als je dan opeens echt gaat verhogen en aandelenmarkten reageren op een bepaalde manier die toch niet helemaal verwacht was, dan kan het ook opeens weer heel snel draaien.
Dan moet je een U-turn maken.
Ja.
Ja. Hans zegt hier heel diplomatiek dat wat Lagarde zegt soms anders wordt opgevat dan door de financiële markt dan zij heeft bedoeld. Zij zei wel overigens in een toelichting, ja, maar wij bepalen het beleid en wat financiële markten of analisten daarvan vinden, ja, dat is van ondergeschikt belang. Wij zijn verstandig genoeg om onze eigen koers te varen. Maar houdt hij toch rekening, denk jij, met de reactie van de financiële markten?
Zeker. Bij eerdere, laten we zeggen, ongelukkige communicaties van haar kant werd er heel snel ingegrepen door andere leden van de ECB om toch wat meer duiding te geven. Dus het is zeker niet zo dat ze in een vacuüm zit. Je merkt alleen wel, en dat is eerder ook een keertje gesignaleerd door bijvoorbeeld de Bank of England, dat eindeloos aan de hand nemen van financiële markten, dat in elk geval bij de huidige zittende groep van presidenten toch wat minder is. Dus ze zijn wat meer bereid om de markt te verrassen. En ik denk dat dat ook een beetje de sneer was die Lagarde in dit geval.
Maar communicatie is toch best wel een kwaliteit waarover je moet beschikken als je president bent van de ECB. Als
zeker,
dat structureel verkeerd zou gaan, dan...
Zeker, maar de vraag is of je dus financiële markten volledig moet indekken tegen alles. Kijk, op het moment dat je alle onzekerheid wegneemt, dat betekent eigenlijk ook dat financiële markten veel meer risico's gaan nemen. Want ze denken van ja, we worden toch van tevoren wel gewaarschuwd wanneer en hoe laat en met hoeveel de rente verhoogd zal gaan worden. Nou, op het moment dat je die onzekerheid wat meer in die markt houdt, zijn marktpartijen zich ook bewust dat er risico's zijn. Ik denk dat dat niet slecht is.
Ik heb jullie nergens voor gewaarschuwd, maar het is toch echt het einde van dit panel? Tot een volgende keer. Hans Tegenman, Head of Research and Investment Strategy bij Triodos. En Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Als je nog wil lunchen, blijf dan luisteren. Mijn zakenpartner deze week wil producten die we toch al vaak eten lekkerder en gezonder maken. En ik praat met YouTuber Kwebbelkop. Jarenlang produceerde hij iedere dag video's. En hij heeft nu gezegd, ik doe een stapje terug. Ik stap onder andere in NFT's. Of hij daar veel geld mee denkt te gaan verdienen, hoor je zo meteen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.